Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om in uw midden weer te zijn. We willen vanavond het woord van de Heere God openen in de eerste plaats bij Johannes 19. Johannes 19 gaan we als eerste met elkaar lezen, de eerste 16 versen. Johannes 19. Het thema vanavond, Gods weg, crisis, vraagteken, uitroepteken. We willen daar vanavond bij stilstaan om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt wanneer wij de keus maken voor de Heer Jezus Christus en wanneer Hij ons in zijn genade heeft aangenomen. En wij beginnen dan te lezen bij Johannes 19 vers 1 en daar staat: toen nam Pilatus aan dan Jezus en gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Ieder die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: zie uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden en zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover. Broeders en zusters, het stuk wat wij in de Bijbel gelezen hebben, Johannes 19, de eerste 16 versen, dat is een stuk wat wij in de andere evangeliebeschrijvingen niet tegenkomen. Als daar Barabbas tegenover de Heere Jezus staat, dan lezen wij dat het volk Barabbas kiest en dan wordt Jezus overgegeven door Pilatus om gekruisigd te worden. Maar in het Johannesevangelie staan deze 16 versen er nog tussen. Voordat de Heere Jezus wordt overgegeven door Pilatus en nadat het volk gekozen heeft voor Barabbas. En nu zult u denken van: nou, waarom hebben we nou dit schriftgedeelte gelezen bij het thema Gods weg, vraagteken, crisis? Nou, omdat wij in ons leven, en dat heb ik in mijn eigen leven ook ervaren en dat ervaar ik telkens weer, opdat wij in ons leven telkens weer, als wij een keuze maken voor de Heer Jezus Christus, en helemaal in het begin, toen wij de keuze maakten voor de Heer Jezus Christus, toen God ons in genade heeft aangenomen, te maken kregen met vijanden. En een van die grote vijanden is de Satan. Daar hoef ik u misschien niet zo heel veel van te vertellen. Dan mag ik misschien wel de tekst aanhalen die Petrus beschrijft als hij zegt dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Vandaag de dag is het misschien best wel eens goed om daarbij stil te staan. Dat op het moment dat wij Gods weg zijn ingegaan, op het moment dat wij in het plan van God mogen dienen, dat wij te maken hebben met de tegenstander die Satan heet. En die alles wat maar met God te maken heeft, wil vernietigen en wil kapotmaken. Ach, er wordt wel heel vaak om hem heen geleefd. Er wordt wel heel vaak gedacht dat hij misschien niet bestaat, of dat hij niet zo machtig is, of wat dan ook. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk in. Als wij Gods weg gaan, dan zijn wij vanaf het moment dat wij bewust de keuze maken, een prooi voor Satan. Dat is één. En de tweede, de wereld. En de derde, ons eigen vlees. En waarom nou dit stuk wat wij gelezen hebben, Johannes 19? Nou, omdat die tweede en die derde vijand hier zo mooi in naar voren komen. Die wereld en het eigen vlees. En dat willen we gaan bekijken aan de hand van de personen die we tegenkomen in dit schriftgedeelte. En dan kijken we naar Pilatus en dan zien wij bij hem de macht van buitenaf. En ik moet u zeggen, het is wel zo herkenbaar wat er gebeurt en wat de Bijbel schrijft voor mijn eigen leven. Soms lijkt het wel alsof in de personen, in alle personen die de Bijbel voorschildert, alsof ik mijzelf zie in een spiegel en alsof ik mijzelf mag toetsen aan datgene wat God mij leren wil. Pilatus. Moet u eens meelezen als u wil. Er staat in vers 4 en vers 6 dat Pilatus op een gegeven moment met Jezus naar buiten gaat. En dan komt te staan tegenover de Joden en de overpriesters. En dan staat er in vers 4 en vers 6. Zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. En vers 6. Kruisigt u hem nou maar en neemt u hem, want ik vind in hem geen schuld. En daarmee zegt Pilatus iets over de Heer Jezus. Namelijk dat hij onschuldig is. Dat in hem, Jezus de Christus, totaal geen enkele schuld te vinden is. En daarom probeert hij van hem af te komen en zegt hij van, nou, als jullie wel vinden dat hij schuldig is, nemen jullie hem maar en kruisigen jullie hem maar. Ik doe het niet. Hij is onschuldig. Maar het volk, lieve vrienden, broeders en zusters, neemt daar geen genoegen mee. Want wij zien heel duidelijk dat er een druk komt van buitenaf. En dat is in het leven, in Gods weg, in mijn leven, is dat zo herkenbaar. Dat er vaak zo'n druk komt van buitenaf, zo'n groepsdruk. Vrienden, familie, een bepaalde gemeente. En dat die druk zo groot is. En dat wij wel de waarheid weten, dat wij wel de waarheid kennen, maar het niet doen. Dat wij wel weten wat er geschreven wordt over de Heer Jezus Christus, dat wij wel weten wat Gods weg is in ons leven, maar dat wij toch wat anders doen. Omdat er zo'n grote druk op ons wordt uitgeoefend. Dat ziet u hier in het leven van Pilatus, hier in het stukje leven van Pilatus. Pilatus neemt de Heer Jezus Christus. En we zien hem zo naar buiten komen, staan tegenover de Joden en de overpriesters. En dan zegt hij, ik vind in hem geen schuld. Dat is sterker nog. Dan staat in vers 12 dat Pilatus Jezus probeert los te laten. Waarom? omdat Jezus hem gewezen heeft op het feit, nog meer waarheid, op het feit waar zijn macht vandaan komt. En dan zegt de Bijbel dat Pilatus hem probeert los te laten. En dan staat hij tegenover de Joden. En dan wil hij Jezus loslaten. En wat gebeurt er dan? Dan schreeuwen de Joden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. En ieder die zich tegen de keizer verzet en zichzelf koning maakt, die is niet goed bezig. Gods weg, lieve vrienden, is niet altijd gemakkelijk. Gods weg brengt in ons leven heel veel teweeg. Soms is het net alsof ik in de plaats van Pilatus sta. Dat ik weet wat de Heer Jezus Christus van mij vraagt. Maar dat er dan zo'n grote groepsdruk is, of dat er dan mensen zijn die je veroordelen. Of dat er dan mensen wijzen naar eventueel de vrienden die je zult verliezen, zoals hier bij Pilatus. Of dat je misschien wel je baan of je carrière moet opgeven, of de situatie waarin je zit. En dat maakt me vaak zo onzeker. Dat geeft mij vaak wel eens zoiets van: ja, wat moet ik nou doen? Kijk, als alles voor de wind gaat, is het wel lekker. Dan is het wel mooi, dan is het wel makkelijk om de Heer Jezus Christus te volgen. Maar wat nu als de druk zo hoog wordt, zo hard wordt, zoals bij Pilatus, die de waarheid wel kent over Jezus, maar door wat de Joden schreeuwen tegen hem, toch niet naar de waarheid handelt. Het is zo herkenbaar dat je soms in bepaalde momenten in die weg die God met ons wil gaan, dat je net als Pilatus doet. Want wat staat er dan van hem als de Joden zo tegen hem tekeer gaan? Dat is heel bijzonder. Dan staat er in vers 13 dat hij gaat zitten op de rechterstoel. En het enige wat hij dan nog kan uitbrengen is dan zeggen in die conversatie die hij heeft met de Joden en de overpriesters: zie uw koning. Moet ik dan uw koning kruisigen? Pilatus is opgebrand. Hij weet het niet meer. Ja, hij weet wel wat waarheid is. Hij weet wel datgene wat er over Jezus gezegd moet worden, namelijk dat hij onschuldig is. Maar hij krijgt zoveel weerstand, hij krijgt zoveel geestelijke weerstand, manipulatie, machtsvertoon, tegenoverzicht, dat hij gaat zitten en dat hij zelfs zo ver komt dat hij Jezus overgeeft, zegt vers 16, aan hen, zodat zij hem kunnen kruisigen. Herkenbaar? Dat wij in onze levens wel eens keuzes maken waarvan wij weten dat het niet conform de waarheid is die God van ons vraagt. Dat wij bepaalde wegen gaan waarvan wij weten dat het niet Gods weg is. Maar dat wij zo'n druk voelen van buitenaf. Dat wij zoveel strijd in ons leven voelen. Dat wij niet kunnen handelen en kunnen wandelen conform de waarheid. En dan toch een andere keuze maken. Dat is die tweede vijand. Naast de Satan hebben wij ook te maken met de wereld en alles wat er om ons heen gebeurt. En wat dat voor strijd in ons leven kan meebrengen. Maar weet u, als we dit stuk zo lezen, dan zien we nog een andere vijand ontstaan. En die andere vijand is ook een heel duidelijke vijand. En laten we daarvoor eens kijken naar de Joden en de overpriesters. Want wat de Joden en de overpriesters doen, lieve vrienden, broeders en zusters, dat komt uit hun binnenste, dat is hun leven. En wat zeggen zij? Als zij Jezus zien, dan zeggen zij met heel hun leven, met heel hun hebben en houden: weg met hem, kruisig hem, we willen hem niet in ons leven. Dat is ook zo'n vijand die zo herkenbaar is. Paulus zegt in de Romeinenbrief, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Allen derven zij zijn heerlijkheid. Allen zijn zij afgeweken. Daar hebben wij, zoals wij hier zitten, kinderen Gods, wel mee te maken. Met die oude natuur die altijd maar in de afwijzing staat van Jezus Christus. Die altijd maar tegen Christus zegt, hou hem buiten, weg met hem, kruisig hem. We willen hem niet in ons leven. Dat is ook weer zo'n vijand in ons leven. En dat is dan zo herkenbaar bij de Joden, bij die overpriesters. Wat ik in de Bijbel leren, vanuit de Bijbel leer, is dat ik niet zozeer mensen veroordeel, maar dat ik probeer om te gaan kijken, wat kan ik er nou van leren? En dit is voor mij zo'n grote les, want dan krijg ik de vraag naar mijn leven toe, in de weg die God met mij wil gaan. Gijsbert, zijn er nog van die plekken in jouw hart, in jouw leven, waarin je moet zeggen, daarin heb je Christus niet toegelaten. Daarin probeert je het zelf nog op te lossen. Misschien herkenbaar voor u, dat er nog van die plekken zijn in uw leven. Misschien de kelder van uw huisje. Of misschien de zolderkamers. Dat we zeggen, ja, de Heer Jezus, die mag bijna alles hebben van mijn leven. Hij heeft bijna heel mijn leven. Maar er zijn bepaalde ruimtes, er zijn bepaalde plekken, er zijn bepaalde tijden waarin ik niet zijn gezag in mijn leven duld. Waarin de weg die God met mij wil gaan een crisis vormt van binnenuit, omdat ik het niet wil, omdat ik het niet kan, omdat ik het niet over kan geven. Misschien van die hele stille momenten. Misschien momenten, misschien gebieden waarvan niemand iets weet. Zelfs uw vrouw of uw man niet, zelfs uw kinderen niet. Zelfs broeders en zusters om u heen niet. Maar dat zijn van die momenten, van die plaatsen in uw leven, waarin u eigenlijk zegt, niet Christus, weg met hem. Want als ik hem hier toelaat, dan weet ik niet wat er met mijn leven wordt. Dan weet ik niet wat dit in mijn leven teweeg gaat brengen. Dat geeft strijd. Dat geeft frictie. Dat wrijft. Dat doet pijn. Ja? Als wij te maken hebben met Gods weg en als wij Gods weg willen gaan, lieve vrienden, dan krijgen wij te maken met die drie vijanden. Zeker en vast. Maar hoe gaan wij Gods weg? Wat willen wij met Gods weg? Willen wij Gods weg? Kijk. Als wij Gods weg willen gaan, dan worden wij geconfronteerd met heel veel punten. Ik wil twee punten eruit pakken. Twee punten eruit pakken, namelijk als je geconfronteerd wordt, of als je Gods weg wil gaan, dan word je geconfronteerd met de waarheid. Met Gods waarheid die heel vaak haaks staat op onze waarheid. En het tweede punt wat ik dan wil pakken is dat Gods weg ook heel vaak haaks staat op onze weg. Nou, dan bladeren we iets verder en dan gaan we naar het boek Handelingen. En dan gaan we eerst kijken naar de confrontatie van Gods waarheid die haaks staat, die heel vaak haaks staat op onze waarheid. En dan gaan we naar de Pinksterpreek van Petrus, naar de Pinksterdag toe. En daar zien wij Petrus en de apostelen. En dan lezen wij in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En er staat dan, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gods waarheid. De discipelen zijn daar bij elkaar in dat huis. En dan op een gegeven moment komt de Heilige Geest zoals God, zoals Jezus Christus beloofd had. De belofte van de Vader wordt uitgestort. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort op de discipelen. En dan beginnen ze te spreken en dan beginnen ze te verkondigen van Gods grootheid. Dan verkondigen zijn waarheid. Ze verkondigen zijn waarheid. Dat is toch iets om blij van te worden. Dat is toch iets geweldigs, moois. Maar weet u, in die tijd was Gods waarheid iets wat haaks stond op de waarheid van de mens. Zoals bij ons ook het geval is. Als wij Gods waarheid horen, dan is aan ons de keus of wij zijn waarheid aanvaarden. En dat kunnen wij hier ook lezen en dat zien wij hier ook in vers 13 en 14. Want dan zien wij hoe erop gereageerd kan worden. En dan zeggen sommigen in vers 13, anderen zeiden ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Kijk, als God met zijn waarheid komt in ons leven, omdat Gods weg vol met zijn waarheid is, dan kunnen wij op een manier reageren dat wij spottend ten opzichte van God staan. En dat komt door die drie vijanden die ik net genoemd heb, die we net genoemd hebben. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En dan kan het zo zijn dat er een crisis in ons leven komt en dat we Gods waarheid niet moeten. En dat we Gods waarheid buiten willen houden. En dat Gods waarheid in ons leven zoveel strijd geeft, zoveel wroeging geeft, dat we spottend ten opzichte van Gods waarheid komen te staan. Ja, zult u zeggen, ach, ik spot nooit zo hard. Nee, maar op het moment dat wij Gods waarheid in ons leven niet aanvaarden, in de weg die God met ons wil gaan, Dan kiezen wij ervoor om onze waarheid boven de waarheid van God te stellen. En daarmee hebben wij hoogmoed te pakken. Want dan is onze waarheid belangrijker dan de waarheid van God. En dan zijn we net zoals de mensen hier. Dan zijn wij aan het spotten met de waarheid van God. En Petrus die gaat het dan uitleggen in Handelingen 2. En dan heeft hij een geweldige Pinksterpreek. En dan zien we een andere reactie van de waarheid van God. Vers 37. Daar staat, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En in ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit zijn twee reacties die wij kunnen geven op de waarheid van God. We kunnen spotten met de waarheid. We kunnen de waarheid van God laten voor wat het is. Maar Gods waarheid, op Gods weg komt Gods waarheid dagelijks tot ons. Dagelijks. En wij hebben dagelijks de keus om Gods waarheid te aanvaarden. Dagelijks. Als we met hem bezig zijn, met hem leven, dan hebben wij dagelijks de keuze om zijn waarheid te aanvaarden. Maar we kunnen op twee manieren reageren. We kunnen spottend dingen uitroepen, spottend dingen zeggen. Maar we kunnen ook zo in ons hart geraakt worden. Dat we niets anders kunnen zeggen van wat moeten wij doen. Wat moeten we doen? Gods waarheid aanvaarden in ons leven, broeders en zusters, dat houdt in dat de waarheid ons verandert. De waarheid verandert ons. De waarheid gaat met ons bezig. De waarheid bewerkt ons. De waarheid vernieuwt ons. De waarheid laat onze gerichtheid zijn op Jezus Christus. En dat is een vraag vanavond aan ons allen. Wat heeft Gods waarheid op de weg die wij met God gaan? Wat heeft Gods waarheid in ons leven bewerkt? Heeft het ons bewerkt? Heeft het iets met ons gedaan? Zijn wij zo diep in ons hart geraakt dat de waarheid van God ons veranderd heeft? En dat wij niets liever willen dan ons volledig aan die waarheid geven? We zien het hier op de Pinksterpreek van Petrus. Of we kunnen zo makkelijk spotten en er zijn er zoveel die spotten. Ook in die drie vijanden die ik net genoemd heb, die zijn continu bezig om de waarheid van God onderuit te halen in ons leven. Die zijn continu bezig om de waarheid maar weg te halen uit ons leven. Niet Gods waarheid. Gods waarheid geeft alleen maar crisis. Ja, dat geeft ook crisis. Omdat het indruist tegen alles wat wij in ons oude leven doen. Maar in ons nieuwe leven leert het ons leven vanuit de rust en de vrijheid en de vrede die God ons in Christus heeft gegeven. Gods waarheid die haaks staat op onze eigen waarheid. Paulus zegt het in de Korinthebrief zo, dat bolwerken kunnen zijn in ons leven. Ik heb het de vorige keer ook iets aangehaald. Bolwerken in onze gedachten. Misschien zijn het wel gedachtenpatronen. Dat wij altijd maar denken dat iets zo gaat, dat God het zo wil. En als wij de Bijbel lezen, dan komen wij erachter dat God het helemaal niet zo wil. Dat God het heel anders wil. Voorbeeldje, nou, dat wij bijvoorbeeld wel in het recht staan om een ander niet te vergeven, omdat de ander eerst maar naar ons toe moet komen. Laat eerst de ander maar komen. Natuurlijk, ik wil hem wel vergeven, ik wil haar wel vergeven. Maar laat hem eerst maar komen. En dat God ons op een gegeven moment een waarheid openbaar maakt, dat wij in de vergeving mogen gaan staan zoals Christus ons heeft vergeven. Druist in tegen mijn waarheid, druist misschien ook wel in tegen uw waarheid. Maar wat doet u dan? Blijft u dan uw eigen waarheid verheffen in uw leven? Waarmee u eigenlijk zegt dat u Gods waarheid buitenspel zet? Of bent u bereid om zo door de waarheid van God in uw hart geraakt te worden? Dat u niets liever wil dan de waarheid van God op Gods weg in uw leven te laten activeren? Om Gods waarheid in uw leven te leven. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. En daarom is het misschien ook wel eens goed om eens na te gaan van wat voor gedachtenpatronen heb ik eigenlijk. Hoe moet het voor mij altijd? Hoe moet het voor u altijd, lieve broeder, zuster? Zijn er altijd van die geregelde dingen die moeten? En is dat de waarheid van God? Of kunnen wij ons onderwerpen aan de waarheid die God ons in Christus heeft laten zien en laten voelen en laten leven. De waarheid van God die heel vaak haaks staat op onze waarheid. Maar wij hebben de keuze wat we gaan doen. Of we spotten. Of we aanvaarden. Of we verheffen onze waarheid. Of we verheffen Gods waarheid. Gods weg. Gods weg. Die staat ook zo vaak haaks op onze weg. Weet u, Jona is daar zo'n mooi sprekend voorbeeld van. Jona 1. Ik ben toch heel Jona kwijt. Na Amos, ik heb hem, dank u. Ja. Ik denk nou. Ja. Jona 1. Jona 1. En daar staat in Jona 1 vers 1. Het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Dit is ook zo'n herkenbaar punt. Dat je soms ook wel weet de weg die God met je wil gaan, maar dat je denkt van ja, als ik dat doe, dan zijn de gevolgen even niet te overzien. En dat wat Jona hier doet, dat God zegt, ga daarheen. En dat ik in mijn gedachten zoiets heb van, ja, maar ik kan beter dit en dit en dit en dit doen. Dat God zegt, broeder, zuster, ga naar hem of naar haar. En dat wij al in onze gedachten bezig zijn en zeggen van, ja, maar wat zal die man niet denken, wat moet die man niet denken, en wat zal daar over mij gezegd worden, wat zal daar over mij gezegd worden. En dan gaan wij niet de weg van God. Omdat de weg van God zo vaak haaks staat op onze weg. Dat geeft wrijving. En dat zien wij hier zo bij Jona ook gebeuren. God zegt, ga naar de grote stad Nineveh. Omdat God een plan had met het volk van Nineveh. Jona zegt, nee, dat is niet mijn weg. En dan gaat hij een andere weg. En dan vindt hij een schip en dan vlucht hij van voor het aangezicht van de Heere weg. Weg van het aangezicht van de Heere. Het is soms zo moeilijk, lieve broeders en zusters, om de waarheid van God te horen en ernaar te handelen. En om de weg van God te zien in ons leven en ernaar te handelen. Soms denk ik wel eens, of zal ik de enige zijn? Soms hoop ik dat. Dat ik de enige ben die daar zo'n moeite mee heeft. Omdat God dan door zoveel anderen heen kan gaan om de Heer Jezus Christus te verkondigen. Maar ik denk, en ik weet het wel zeker, dat wij juist elkaar nodig hebben. Om elkaar te stimuleren om niet te zijn als een Jona. Om niet te zijn als de mensen van de Pinksterdag die spottend reageren op de prediking. En op alles wat daar gebeurt. Ik denk dat wij elkaar nodig hebben om elkaar te stimuleren en elkaar te motiveren om datgene wat bij God vandaan komt, zijn weg, zijn waarheid, om ons daar volledig aan te onderwerpen. Bent u bereid om elkaar te helpen? Want weet u, als wij zo onze eigen weg gaan, omdat wij denken dat Gods weg een crisis geeft in ons leven, dat God aan allerlei dingen niet gedacht zal hebben. Kent u dat? Dat je denkt van, ja, God vraagt van mij dit. Maar als ik dat doe, dan zijn er zoveel dingen die in werking komen. Er zijn zoveel dingen waarvan ik mij dan afvraag of het wel goed gaat. En ik kan me zo voorstellen dat Jona ook een gedachte had van, nou ja, als ik die weg van God ga, dan heb ik, misschien had hij er wel helemaal geen zin in. Of misschien wist hij dat God barmhartig was, dat zegt hij later. Ik wist het wel. Maar weet u, die weg van God, hè, en dat kunnen we zo mooi bij Jona zien, die weg van God, die brengt zoveel teweeg. Want moet u eens meegaan naar hoofdstuk 3 van Jona. Daar staat namelijk iets bijzonders in hoofdstuk 3 van Jona. Daar staat in hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Op het moment dat Jona toch de weg van God gaat, omdat God hem dwingt om die weg te gaan, dan zegt de Bijbel, Jona 3 vers 4. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen vast uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. En toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Gods weg, broeders en zusters, in ons leven, kan misschien in ons leven wel een crisis bewerken. Omdat het strijd geeft tegen mensen om ons heen. Omdat het strijd geeft in ons eigen leven. Omdat we altijd te maken hebben met onze oude natuur. Waarvan we mogen weten dat de oude natuur met Christus de dood is ingegaan. Gods weg geeft in deze wereld strijd omdat wij de duivel tegenkomen en de duivel tegen ons zal gaan strijden. Maar Gods weg, zegt een lied, is wel de beste. Wat voor crisis er ook uitkomt en wat voor crisis wij ook zullen belanden. Er is geen crisis zo groot of de Heer is erbij. En moet u eens kijken, Gods weg in het leven van Jona, wat Gods weg in het leven van Jona uitwerkt. Een hele stad die komt tot bekering. En God doet het niet. Beseft u wel, dat als u een kind bent van de levende God, en als u bent vrijgekocht, dat u op Gods weg mag gaan en in zijn plan mag dienen. Dat God van u vraagt, hoe jong u bent, hoe oud u bent. Misschien heeft u lichamelijk allerlei mankementen. Maar God heeft met u een weg, omdat het zijn weg is. Gods weg. Het is niet onze weg, het is Gods weg waarop wij gaan. Gods weg waarop wij staan. En die geeft in ons leven, in de wereld en tegen de Satan strijd. Maar wij mogen weten dat wij in een overwinningsleven leven. Weten we dat ook? Weten wij ook dat wij in de overwinning van Jezus Christus Gods weg mogen gaan? En dat er onherroepelijk strijd zal komen. Onherroepelijk een crisis zal zijn. Maar dat wij een machtige helper hebben. Kijk, het woord dat erbij hoort om Gods waarheid in ons leven te aanvaarden en Gods weg in ons leven te gaan, dat heet onderwerping. Willen wij ons onderwerpen? Willen wij ons volledig onderwerpen aan de waarheid van God? Dat houdt in dat als God mij vanuit zijn woord dingen openbaart, dat hij ons vanuit zijn woord dingen openbaart, dat wij dat zullen aannemen en geloven. Als God van ons vraagt een weg te gaan, dat wij zijn weg zullen volgen, wat het ons ook kost in dit leven. Omdat we weten dat zijn weg de beste is. Dat wij ons in onze levens volledig aan hem onderwerpen. We zijn al een aantal weken dat we wel eens de vraag krijgen, ook met broeders om ons heen. Dat er zoveel mensen, dat het wel lijkt, laat ik het heel voorzichtig zeggen, dat het wel lijkt alsof zoveel mensen de Heer Jezus wel hebben aangenomen als redder. Als verlosser. Maar dat ze hem niet aanvaarden als Heer in hun leven. Dat zijn twee dingen. Maar hoe is dat bij u? Als u hem heeft aangenomen als uw redder, als uw verlosser, dan bent u zijn kind. Maar hij wil zo graag de Heer zijn van uw leven, van dit leven wat u nu al leeft. En dat houdt in dat u Gods weg wil gaan in volledige onderwerping aan hem. Dat u uw vertrouwen en uw verwachting stelt in de naam van God drie-enig. Er wordt in heel veel gemeenten, wordt er wel elke zondag ook begonnen. Hè? En dat vind ik zo geweldig mooi. Onze hulp en onze verwachting staat ook vanmiddag of is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat erin is. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Maar dat onze hulp en onze verwachting, is dat voor uw leven? Is dat voor uw leven? Niet alleen als we de dienst openen, als we de dienst hebben, maar is dat een belijdenis voor uw leven? Dat onze hulp en onze verwachting, dat uw hulp en uw verwachting is in de naam van God drie-enig, de schepper van hemel en aarde. Dat u het van niemand anders verwacht. Dat u alleen hem in uw leven vertrouwt als de hoogste God. Als degene die het in uw leven voor het zeggen heeft. Oh, het is soms ook wel eens makkelijk om te zeggen dat wij de Heer Jezus hebben aangenomen als onze redder en verlosser. Ja, maar Jacobus is wel heel fel en heel duidelijk dat Jacobus op een gegeven moment zegt: het geloof zonder werken is dood. Het is belangrijk dat als wij Christus kennen, dat wij met hem bezig zijn. Dat we steeds meer leren om hem de Heer van ons leven te laten zijn. En dat wat hij ook van ons vraagt, wij dat zullen doen omdat wij het van hem verwachten. En dat hij onze hulp is. Dat wij ons volledig onderwerpen aan hem. Jezus onze Heer die zoveel voor ons heeft gedaan. Laten we nog eens teruggaan naar Johannes 19. En laten we dan eens kijken naar de derde persoon die ons daar wordt voorgesteld. Want we hebben het gehad vanavond over Gods weg crisis. Omdat wij te maken krijgen met drie vijanden, namelijk de Satan, de wereld en ons eigen vlees. En dat in die crisis, in die weg die God met ons gaat, de waarheid van God zo vaak haaks staat op onze waarheid. En dat de weg van God zo vaak haaks staat op onze weg. Nou, dan sluiten we af. Dan gaan we naar het eind toe. En dan wordt de derde persoon aan ons voorgesteld. En dat is zo mooi. En daarmee wil ik u vanavond bemoedigen namens mijn hemelse zender. Want de derde persoon die vanavond wordt voorgesteld is Jezus. De Christus. Ziet u Pilatus naar buiten komen? En nou komt hij vanavond naar buiten. En dan staat hij hier zo met de Heer Jezus. En dan zegt Pilatus: zie de mens. En dan komt hij naar buiten toe en dan zegt hij in vers 14, zie uw koning. Hij heeft even met eerbied gesproken, niet door dat hij daar profetische woorden uitspreekt. Want God, Jezus Christus, zal daadwerkelijk gaan heersen vanuit Jeruzalem over de Joden, over heel Israël. Maar hij zegt het spottend, hij zegt het afgemat, want hij zit daar op het moment dat hij zegt, zie uw koning. Hij is afgemat van de discussie, van de manipulatie. En hij staat voor het punt om Jezus over te geven. En dan zegt hij, zie uw koning. Maar zo wordt hij vanavond aan u voorgesteld, zoals u hier zit. Zie de mens. Zie de koning. Jezus Christus. Die gegeven is uit de hemel. Tot een losprijs voor ons allen. Hij staat vanavond voor ons. En op hem wordt vanavond ons oog gericht. Met ons oog op hem gericht mogen wij vanavond naar huis gaan. En er wordt gezegd, zie de mens. Door God gegeven. Uitgenomen de zonde. Wilt u Gods weg gaan? Ervaart u de crisis, ervaart u de strijd in uw leven. Zie, de mens die onschuldig de strijd, de crisis heeft doorstaan. Jezus Christus. Petrus zegt het op een gegeven moment. Als hij kijkt naar Christus. In onze vertalingen staat er heel vaak dat hij tot wonden is geslagen, dat ze hem verwond hebben. Maar als je die Hebreeuws of die Griekse tekst pakt, dat staat er, en ze hebben hem een wond geslagen. Dat was de Romeinse geeseling. Van boven tot beneden, tot de voeten, werd hij helemaal stelselmatig gegezeld. Hij. Ik wil niet inpraten op uw gevoel. Maar ik hoop dat dit uw hart treft. Zie de mens. Kijk naar hem. Die door God zelf uit de hemel is gegeven. Om u op Gods weg te begeleiden. God heeft de hemel leeggegeven. Zodat u zijn weg kunt wandelen. Over Jezus. Want hij zelf is de weg. Dat u zijn waarheid kan aanvaarden in uw leven. Broeders en zusters. Volledig. Zie de mens. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij is door God uit de hemel gegeven. Hij wordt u hier vanavond aangeboden. Zie de mens. De waarheid bij God vandaan. Aan u gegeven. En aan hem. Aan hem mogen wij ons onderwerpen. Jesaja zegt het zo. Als we naar hem keken, was er niets in hem waardoor wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Geplaagd, door God geslagen. Maar hij is als een lam ter slachting geleid. En hij deed, hoewel hij dat kon, zijn mond niet open. Omdat hij wist dat Gods weg voor hem de crisis was, maar voor ons het leven. Hij wist dat hij de crisis aankon, zodat wij de crisis niet alleen hoeven te dragen. Aan u de keuze. Als hij vanavond aan u voor wordt gesteld. Zie de mens. Zie uw koning. Dan wil hij één ding. Uw redder zijn. Uw verlosser. Ja. De Heer. Van uw leven. Mag het? Misschien heeft u punten in uw leven waarin u zegt, ik wil hem niet. Maar juist in die punten mogen wij vanavond elkaar wijzen. Zie de mens. Hij komt naar u toe in uw diepste pijn. Hij heeft alles gedragen. Laat Gods weg in uw leven geen crisis zijn, maar leven. Leven. Amen. Laten we bidden. Heer God, trouwe Vader in de hemel. Wat is het zo geweldig mooi om te eindigen met uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En laat het vanavond zo zijn, Heer, niet dat we in ons gevoel geraakt zijn, maar dat we werkelijk in ons hart geraakt zijn door u, de levende God. Zodat we naar uw Zoon toe gaan en zeggen, wij willen ons volledig onderwerpen. Wat moet ik doen? Heer, we willen tegen u zeggen, zoals wij hier zitten staan, dat wij uw weg willen gaan. En wij weten dat wij te maken krijgen met strijd, met moeite, met pijn, met verdriet. Maar er staat ook in uw woord, Heer, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. U hebt ons zoveel gegeven, Heer. We kunnen het gewoon niet begrijpen. We kunnen het niet bevatten. Het gaat zo ver boven onze pet. Maar we mogen het gelovig aanvaarden. Dat u ons in Christus alles hebt gegeven. Dat we vrij zijn. Dat we vrede hebben. Rust. En Heer, laat het zo zijn dat wij die rust, dat wij door niets en door niemand ons laten wijsmaken dat wij die rust niet kunnen leven. Dat wij die vrede niet kunnen leven. Dat wij niet in die vrijheid kunnen leven. Maar leer zo krachtig door uw Heilige Geest, Vader. Wat u ons in Christus hebt gegeven. En misschien is daar wel voor nodig. En ik zeg het maar gewoon heel eerlijk tegen u, Vader in de hemel, bij mij wel. Dat ik me dagelijks bekeer tot u, de levende God, op alle gebieden van mijn leven. Als ik dan weer in vuile dingen ben getrapt, in strikken die voor mij neergelegd zijn. Heere God, help mij dan om mij te bekeren, zodat ik mag zien wie u bent. Zodat mijn ogen weer gericht zijn op alle gebieden van mijn leven, op Jezus Christus, zie de mens, door God gegeven. En zo bid ik ook voor al deze broeders en zusters die hier vanavond zitten. Als er punten zijn in onze levens waarop we moeten zeggen, we leven niet vanuit de waarheid die God is. We leven niet in Gods weg. Laat het dan zo zijn, Heer, dat we vanavond er ernst mee maken en dat we het belijden aan u, zodat u ons reinigen kan. Zodat wij weer Jezus Christus in het vizier hebben. Zodat u weer volledig door ons heen kan werken om mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Druk ons op het hart, Vader in de hemel, dat wij gezanten zijn van Christus wegen. Dat u door ons bidt, zo bidden wij tot de mensen om ons heen. Laat u met God verzoenen. Zo belangrijk, Heer, om dat te weten, om dat te beseffen. Dat wij hier niet zomaar op de wereld zijn voor onszelf, of voor onze carrière, of voor onze kinderen, of voor onze kleinkinderen, voor onze man, voor onze vrouw. Allemaal mooi, allemaal goed, maar in de eerste plaats zijn wij hier op de wereld tot uw eer, tot uw majesteit, tot uw kracht en heerlijkheid. Laat dat zo in ons leven bepalend zijn, Heer. En dat kan alleen maar als wij zien wat u gegeven heeft. Als wij zien datgene wat u vanavond aan ons voorgesteld heeft, diegene die u vanavond aan ons voorgesteld heeft, namelijk Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Laat al mijn woorden wegvallen, zodat uw woord overblijft. Misschien hebben we dingen verkeerd gezegd, of wat dan ook, Vader in de hemel. Maar laat het zo zijn dat vanavond, als wij hier die deur uitgaan, dat wij tegen elkaar kunnen zeggen, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hij is ons hoogste doel. Hij is ons leven. Hij is ons alles. Amen.
Broeders en zusters, om de weg die wij hier gaan, waar we over gehoord hebben, komt eens een eind. En die mens die ons is voorgesteld en wij met het oog van het geloof mogen zien, zullen wij eens echt mogen aanschouwen. En daar willen wij van zingen met lied 389 in het opwekkingsgedeelte in het boek. 389, binnenkort komt de dag dat ik hem begroeten mag. Zullen we staande doen? u over 14 dagen hier weer allemaal te zien. Als die dag nog niet gekomen is, tenminste. En dan wens ik u een goede thuisreis. Volgende week.